Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Een sneakermerk dat een nieuw model wil verkopen. Een gemeente die minder overlast wil. Een museum dat meer bezoekers wil. Wat hebben ze gemeen? Om te slagen moeten ze hetzelfde bereiken. Gedrag veranderen.
Maar waar zit die afdeling gedragsverandering eigenlijk? En werk jij daar niet stiekem ook? Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. En in deze podcast, Het Bronvliegeffect 2, leer je hoe gedrag werkt en hoe je het in 7 stappen kan veranderen met de bronvliegmethode.
En hoe je checkt of dat gelukt is.
In de vorige afleveringen hadden we het over wie je in beweging wilt krijgen, wat ze precies moeten doen en waarom ze dat eigenlijk nog niet doen. Nu gaan we praten over waarom ze het wel zouden doen. Wat maakt het aantrekkelijk? Waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen en weten ze dat zelf wel zo goed? Wat zijn de diepere psychologische drijfveren die mensen bewegen om iets te doen? En welke rol spelen schijnbaar kleine bronvliegen daarin? Nou, daar gaan we eigenlijk een aantal voorbeelden van geven, want we kunnen dat natuurlijk nooit allemaal in 1 podcast bespreken.
Waarom doen mensen iets? Dat lijkt vaak zo overduidelijk, hè? Je koopt een hamburger als je trek hebt, daarom. Je geeft aan een goed doel om een ander te helpen natuurlijk. En je stemt op een bepaalde partij omdat die wat jou betreft de beste plannen voor Nederland heeft. Zo zou het gaan in een wereld zonder bronvliegeffecten. Maar in de wereld wemelt het daar natuurlijk van. Er zijn allemaal kleine alledaagse dingen met idioot grote invloed op ons gedrag.
Ja, als creatief strateeg is mijn werk vaak om me af te vragen, waar draait dit nou echt om? En dan ontdek je dat tieners vaak een hamburger kopen, omdat ze dan een uurtje kunnen hangen met hun vrienden. Nou, volwassenen die zien vet eten, maar zij zien fear of missing out, FOMO. Ja. Ze denken, als ik er niet bij zit, dan mis ik de gezelligheid en dan val ik uit de groep. Dus dat ga je niet oplossen met een campagne die gaat over, neem rauwkost mee van huis, dat is ook lekker. Ja, je zou dan beter vanuit die diepere behoeften een gezonde hangplek moeten gaan uitvinden. En dan los je het probleem echt op. Er blijkt dan dus een hele andere drijfveer onder te zitten. En dat is verbinding. De gezelschapsvlieg, zouden wij zeggen. Want het is ontzettend rot om buiten de groep te vallen. En dat geldt voor tieners nog veel meer.
Ja, maar dat zie je ook bij kiezers bijvoorbeeld. Die wil in het stemhokje zelfs, ook al ben je daar alleen, voelen dat hij bij een bepaalde groep hoort. Wij zijn die mensen die het niet pikken. Zoiets. En dat kan natuurlijk komen door maar 1 tweet die op het goede moment geplaatst is. In plaats van door de lange track record en de kamervragen en weet ik veel wat van de partij. En dan die donateur aan dat goede doel. Hè? Want die wil inderdaad wel helpen. We weten ook uit wetenschappelijk onderzoek dat dat heel lekker voelt. Dat noemen we de warm glow. En dat is eigenlijk een bromvliegje van de evolutie. Een hele slimme. Want als je iets goeds doet, dan voelt het ook echt heel goed. Hè? En daarom zorgen we dus ook voor elkaar. Maar er zijn ook andere redenen waarom mensen doneren. Mensen geven ook geld om van een schuldgevoel af te zijn bijvoorbeeld. Of omdat het ze het gevoel geeft om een beter mens te worden daardoor dan de buurman bijvoorbeeld. En dan zit er dus een vorm van statusangst onder. En eigenlijk een soort van competitie echt.
Nou ja, dan is het nog wel mooi dat je dat dus kan uiten door iets belangrijks te steunen en door wat goeds te doen.
Ja.
Toch kom ik wel opdrachtgevers tegen die daar wat moeite mee hebben. Die zeggen dan, wij doen iets goeds en ik wil dat mensen dat ook om een goede reden steunen. Niet omdat jij een handige bronvlieg bedenkt, dat moet van binnen uitkomen. En we hebben het daar wel eens over en we noemen dat het bromvliegdilemma. Hè? Is het nou goed om goed gedrag uit te lokken met misschien een beetje slinkse methodes? Ik vind in heel veel gevallen van wel. Wat mij betreft moeten de mensen met goede bedoelingen net zo effectief en doelgericht te werk kunnen gaan als online casino's en verslavende apps. Niet dat het doel elk middel rechtvaardigt, maar het is misschien wel onze taak om te zorgen dat de good guys net zo behendig worden als de bad guys. Een soort Robin Hood van de bronvlieg zouden we eigenlijk willen zijn. Hè? Dat we de tactieken van de boeven pikken en we geven ze aan de goede rikken.
Story of my life, dat probeer ik heel vaak echt te doen. En een goed voorbeeld daarvan, denk ik, is als ik bij organisaties probeer om mensen na te laten denken over hoe je een diverser en inclusiever personeelsbeleid voert. Daar hebben we het ook in de vorige serie over gehad. Heel veel mensen zeggen dan, ja, maar ik wil niet dat managers, omdat het moet, opeens vrouwen gaan aannemen of wat dan ook. Ik wil dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar ja, als je voor elkaar krijgt dat er meer vrouwen worden aangenomen door bijvoorbeeld een sollicitatieprocedure anders in te richten, denk ik dat dat minstens zo nuttig is als dat mensen allemaal intrinsiek gemotiveerd zijn, maar niks doen. Want ja, als je mensen niet in beweging krijgt, gebeurt er nog steeds niks.
Ja, het doet me denken aan een case die ik vaak in presentaties meeneem. En dat is, in Afrika gaan nog steeds kinderen dood aan diarree. Dat zou opgelost zijn als ze hun handen wassen met zeep. En heel vaak is dan toch de neiging van mensen die dat willen oplossen. We moeten ze gaan uitleggen hoe dat zit met bacteriën en ziekten en zo. Maar er is dus een organisatie geweest die heeft gewoon hele mooie speelgoedjes verstopt in stukken zeep. Nou, die kinderen gaan heel hard de handen wassen, want ze willen het speelgoedje hebben. Om de slecht mogelijke reden, namelijk een stuk plastic hebben, doen ze precies wat je wil en wordt er leven gered. Ik vind dat totaal legitiem en een hele mooie case. Ik denk dat ze daar heel goed snapten op welke knop ze moesten drukken om mensen te laten doen wat ze graag wilden. En dat is eigenlijk waar deze aflevering over gaat. Hoe kom je er nou achter wat mensen echt beweegt?
Ja, dat is wel stap 1 natuurlijk. Hè? Het is wel handig dat we dat kunnen. En dat levert soms ook echt hele goede inzichten op die je zelf niet had kunnen verzinnen. Dus ik zou altijd luisteren naar wat mensen zelf erover zeggen. Maar vaak weten mensen zelf gewoon niet heel bewust waarom ze iets doen. Dus het is niet zo dat ze jou voor zitten te liegen. Maar vaak verzinnen mensen zelf een soort van plausibele verklaring nadat de keuze al gemaakt is. Dat blijkt uit hersenonderzoek, maar ook als je mensen erop doorvraagt, dan vertellen ze soms iets wat ze helemaal niet gekozen hebben, bijvoorbeeld. Dus denk aan, bijvoorbeeld, ik ga op de fiets naar het centrum, want ik heb zin in dure kaasjes met lekker brood erbij. Dat is de uiteindelijke reden waarom ik naar het centrum fiets. Maar ik heb in mijn hoofd een soort persvoorlichter zitten die dat eigenlijk niet zo graag van zichzelf wil weten. En die zegt, ja, ik heb een rijtje dingen nodig, dat en dat. En misschien loop ik dan voor de lol nog even die ene delicatessenwinkel binnen, want ik krijg binnenkort ook bezoek. Maar dat heb je zelf vaak niet door. En dat noemen wij die zelfbedrogvlieg. Wat ik vanuit de wetenschap het liefst doe, is kijken naar echt gedrag. Dus niet mensen interviewen en vragen wat ze doen, maar kijken naar echt wat ze doen. En vaak kun je dat ook gewoon zien en daarvan leren. Je weet bijvoorbeeld hoe tieners, hoe ontzettend snel die kunnen eten, kunnen schrokken. Dus als je in die Mac gaat kijken en je ziet kinderen een uur met een portie friet doen, nou, dan zie je eigenlijk, zonder te vragen, dat er iets anders aan de hand is.
Ja, wat ik ook interessant vind is, aan de ene kant heb je dus die hele diepe drijfveren, dat je kan zeggen, nou, dit heeft te maken met ergens bijhoren of met overleving zelfs of zo. En aan de andere kant zijn er soms ook hele platte dingen. Bedrijven zitten heel vaak bromvliegen in om producten aantrekkelijker te maken dan ze zijn. En dat zit vaak dus helemaal aan de oppervlakte. En dus ze spelen met het referentiekader. Een tas van €350, dat vinden de meeste mensen een hele dure tas. Maar als je hem koopt in een winkel waar een jas €3500 kost, nou, dan voelt het als iets wat je even meepakt bij de kassa. Hè? Als een snoepreep. Daarover gesproken, zullen we straks eens even op pad gaan.
Hey ja. Ja, we zijn hier dus bij een winkel die ongeveer aanvoelt als de tempel van de bromvlieg. We zijn in de Apple Store. En man, wat snappen ze hier goed wat mensen beweegt. Dat zijn soms hele diepe drijfveren en soms dus heel verrassend oppervlakkige dingen. Tim, jij bent dus zo'n Apple-fan die hier echt heel erg lekker op gaat. Vertel mij, wat doet dit met je?
Nou kijk, als je heel eerlijk bent, hebben ze hem gewoon klem. Als je eenmaal al die software gebruikt op al je apparaten, dan is het zo makkelijk om door te gaan en zo lastig om over te stappen. En dan kom je eigenlijk meer op de waarom niet. Ja. Omdat het heel moeilijk is. Maar als ik hier sta, dan vergeet ik dat totaal. Dan komt die dopaminekick terug van als je nieuwe Apple hardware uitpakt. En dan is dat het gevoel als je die doos openschuift, die zit net een beetje strak. Dus moet je er een beetje met kracht afhalen. En zo'n mooi lintje met Designed by Apple in California. En dan lees je dat en dan weet je, ja, daar staat designed omdat het niet in Californië gemaakt is. Het komt gewoon uit China, dat weet je. Maar het is toch zo'n lekker zinnetje. En eigenlijk koop je bij wijze van spreken niet het apparaat, maar je koopt dat uitpakmoment. Want het voelt echt alsof je een cadeau uitpakt aan jezelf. En dat weten ze.
Ja, dit, volgens mij lijken die Apple-fans dus enorm op kinderen die van die lol surprise dingen uitpakken en dat soort verschrikkelijke plastic prut. Dat speelgoed stelt niet zoveel voor. Het zit gewoon zo verpakt dat je een half uur bezig bent met het uitpakken. Dat vinden die kindertjes geweldig. Dat is natuurlijk desastreus voor het milieu, maar commercieel gezien een heel handig inzicht. Want dat uitpakken is gewoon het leukste moment van nieuw speelgoed. Dus wie dat het leukste maakt, wint. Maakt niet uit wat erin zit.
Ja, dat herken ik wel. Ook unboxing video's op YouTube. Hè. We hebben ons er allemaal over verbaasd toen het een fenomeen werd. Maar mensen vinden het dus eigenlijk heel prettig om 20 minuten lang te kijken hoe iemand anders een iPad uitpakt. Of ik hou van gitaarapparatuur, hoe dat dan wordt uitgepakt en geïnstalleerd. Een of andere manier snappen dat soort bedrijven dus wat ons echt beweegt. En dat het misschien wel minder gaat om dat apparaat. Dat misschien helemaal niet zo heel anders is dan iemand anders een apparaat. Dat ook ongeveer dezelfde software kan draaien. Maar dat moment het onderscheidende is waar je heel erg van geniet. En dan vergeet je dus omdat ze daar zo goed op inspelen, vergeet je dus dat je eigenlijk een beetje een slaaf wordt van zo'n ecosysteem waar je eigenlijk niet meer uit kan. Maar het voelt alsof je uit complete vrije wil dat koopt. En ik sta nu ook alweer te kijken naar een hoesje waarvan ik denk, toch benieuwd wat het kost.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Elke reclamemaker die kent de waarde van aandacht. En ons brein vindt iets aantrekkelijker, puur omdat het brein daar aandacht aan geeft. Ergens zegt een stemmetje achter in ons hoofd, nou, ik geef er niet voor niks aandacht aan, daar zal ik een hele goede reden voor hebben. Dit zal wel aantrekkelijk of interessant of belangrijk zijn. Maar die aandacht die valt te hacken. Een manier om dat te doen is om af te wijken van de omgevingen.
Ja.
We weten dat je hersens eigenlijk een soort snelle scan doen van wat is hier normaal. En vervolgens gaan kijken wat daarvan afwijkt. En dat krijgt aandacht. Dus een blauwe band op een fiets bijvoorbeeld.
We spreken met Nathalie Diekman. Nathalie, jij bent hoofd commercie en marketing bij Swapfiets. Jij ontwerpt echt het proces dat de klant doormaakt tot ze een swapfiets komen leasen. Een fiets leasen was eigenlijk een heel erg nieuw idee toen jullie begonnen, toch? Hoe zijn jullie ooit zo ver gekomen dat mensen dat überhaupt wilden overwegen?
Nou, we hebben drie oprichters. Die hebben toen in Delft gestudeerd. En die zeggen wel dat heel veel mensen misschien een fiets niet een hele leven lang nodig, maar tijdelijk. En ze zeggen ook dat voor heel veel mensen problemen met de fiets wel een grote hindernis was. Een pain point was in tijdens hun studententijd. Dus zo hebben ze het concept bedacht.
Want plotseling zag de straat blauw van de blauwe wielen.
Ja, dat klopt.
Hebben jullie dat echt bedacht met de consument in gedachten? Of was dat per ongeluk? Of hoe is dat gegaan, vroegen wij ons af. Het is zo'n mooi idee.
Ja, nee, het is een prachtig idee. Maar als zoveel prachtige ideeën was het eigenlijk een beetje toevallig.
Ja?
Aan het begin was Swapfiets, ja, grappig. Hoe we zijn begonnen, hebben onze founders tweedehandse fietsen van Marktplaats opgekocht. Dus het waren allemaal verschillende fietsen. Dus ze hadden wel een manier nodig hoe je die fietsen wel heel herkenbaar Swapfiets-fietsen kunt maken. Dus dan is natuurlijk het makkelijkst wat je kunt doen, is een componenten, een deel geven. En kleur geven. Ja. Dus dan kan je denken, oké, wil ik de bel, wil ik de zadel,
ja,
of wil ik de wiel een kleur geven? Ze bedachten toen, oké, de wielen. Wielen zijn een heel belangrijk deel van een fiets. Zonder een wiel gaat een fiets niet fietsen. En ze wilden aan het begin alle twee wielen blauw maken.
Ja.
Maar vanaf het begin is het natuurlijk heel logisch, als je dan alle zwarte wielen met blauwe wielen wilt vervuilen, heb je heel veel vervangen. Heb je zwarte wielen die je moet weggooien. Dus ze dachten, oké, we gaan maar één band vervangen. Dan kunnen we die zwarte wielen nog steeds gebruiken in de achterband. En dan is natuurlijk de voorband sowieso super zichtbaar. En als iedereen weet die een keer een fiets heeft gerepareerd, ook veel makkelijker te vervangen. Dus zo is eigenlijk het blauwe wiel ontstaan. En we hebben nog steeds een kopie van die WhatsApp-communicatie binnen tussen de drie oprichters. En je kan echt zien dat die beslissing binnen 2 minuten was gemaakt.
Heel grappig om te horen. Hebben jullie daar dan verder nog op doorontwikkeld, op dat idee binnen 2 minuten van die blauwe band?
Het was natuurlijk een beetje toevallig zo gekomen, maar heel snel zag je hoe enorm succesvol het was. Omdat het ziet er natuurlijk een beetje gek uit. Het is een fietsje met een groepje mensen en 1 persoon heeft 1 blauwe band.
Ja.
En vanaf het begin hadden we een heel hoge word of mouth. Kwamen klanten via word of mouth naar ons toe. En dat is nog steeds 85%. En dat is omdat we een sympathiek bedrijf zijn en hele goede service leveren. En dat blauwe band heeft is een beetje van gewoon alleen een fietsband naar een symbool van de cultuur van Swapfiets en onze service geworden. Ja. En steeds meer wordt het eigenlijk ook een symbool voor de grotere ambities die we hebben. En dat is namelijk om de fiets supply chain echt te veranderen. En dat we de hele industrie van een lineair business model, waar fietsen gewoon gemaakt worden en weer weggegooid worden, naar een langdurig model te brengen, waar fietsen heel lang meegaan, zoals het eigenlijk vroeger was. En die blauwe band is een beetje het belangrijkste stukje daarvan geworden, omdat het blauwe band, en dat weten niet zoveel mensen, die huren wij van onze, van een bandenmaker, van Vittoria. Dus zij, omdat we ze ook huren bij hun, hebben zij een incentive om, zodat die blauwe banden ook super lang meegaan en makkelijk en goed gerepareerd kunnen worden.
Het is niet alleen een ronde band, het is ook nog echt heel circulair doordacht nu. Wat is uiteindelijk het allerhoogste gedragsdoel dat jullie nastreven bij je klant?
Weet je, in Amsterdam of in Nederland fietsen natuurlijk heel veel mensen al. Maar in heel veel Europese steden, waar Swapfiets nu ook is, is dat helemaal niet het normale gedrag. Dus wat wij echt willen, is dat mensen verliefd raken op fietsen. Ja. En dat ze meer fietsen en minder in de auto's gaan zitten. Omdat we echt geloven dat dat steden beter maakt. En hoe maak je dan mensen verliefd op fietsen? Nou, een subscription model is een makkelijke manier om te beginnen met fietsen. Ons hoogste doel is dat mensen verliefd raken op fietsen. En dan het allerliefst natuurlijk op een Swapfiets. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Zo'n mooie blauwe band.
Ook in de marketing is natuurlijk wat we het allerliefste willen, dat iemand overtuigd is van de voordelen van een bepaald product of een bepaald merk. En dat hij daar uit zichzelf voor kiest om de juiste reden. En dat het gewoon eigenlijk vanzelf gaat. Hè? Dat je dat niet hoeft uit te lokken met bronvliegen. En dat is met, denk ik, met duurzaam gedrag. En dat soort dingen is natuurlijk ook belangrijk. Maar ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar?
Ja, het eerste wat de gedragseconoom in mij zegt is zet in op gewoontes maken. Dan gaat het zo intrinsiek als je maar kan. Wat daaronder ligt, is een ABC'tje dat niet helemaal klopt. Dus ik ga het toch noemen, maar wees gewaarschuwd. De A is van autonomie. Dus mensen willen heel graag zelf kunnen beslissen. Ze willen het gevoel hebben dat ze zelf de keuze hebben gemaakt. Dus zeg er altijd bij, maar je mag natuurlijk zelf kiezen. Dan voelen mensen zich alweer autonomer. Is daar de gemene bromvliegvariant van? De tweede is de B van verbondenheid. Mensen doen het heel graag samen. Dat is natuurlijk al vaker voorgenomen in deze serie. Laat mensen dingen met anderen samen doen. En ze gaan zelf die zingeving eronder wel ontdekken. Of daar zelf redenen voor verzinnen eigenlijk. En de C is van competentie. Dus eigenlijk echt in hoeverre je zelf het gevoel hebt dat je er langzaam beter in wordt. Als je mensen hobby's laat opnoemen, zit er altijd een component van deze drie dingen in. En competentie, gewoon feedback krijgen en het idee hebben dat je langzaam beter wordt. Dat vinden mensen heel erg lekker. In deze reeks kijken we naar de bromvliegmethode, de 7 stappen die je doorloopt om gedrag gericht te veranderen. Deze aflevering ging over de stap uitzoeken waarom mensen iets wel zouden doen. Vaak zijn beweegredenen anders dan je zou denken. De ene keer ontdek je dat er achter een simpel product als een hamburger een enorm diepe psychologische drijfveer zit, zoals erbij willen horen bijvoorbeeld. Andere keren merk je dat er iets heel belangrijks, zoals stemmen of een enorm dure aankoop, dat voortkomt uit vrij oppervlakkige bromvliegeffectjes. Ja, dat viel me op, het was zo leuk om uit te pakken, dat soort dingen. Heb jij ook dit soort dingen die je herkent? Dan horen we heel graag je reactie op bromvliegeffect op Twitter. Welke opvallende beweegredenen ben jij tegengekomen? Of welk gedrag vind jij moeilijk te begrijpen? En natuurlijk horen we graag je nominatie voor de Bromvlieg Award.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over wat daarna komt. Mensen die van plan zijn om iets wel te doen, doen het vaak niet. Ze stellen het bijvoorbeeld steeds weer uit, zelfs als het iets leuks is. En dat gebeurt in meer dan 2/3 van de gevallen dat mensen iets van plan zijn. Dan hebben ze dus een extra zetje nodig om in actie te komen. En daar komen bronvliegen heel erg van pas.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.